Dit is de bandopname van woensdag 6 januari 1999. Broeder Toon van de Hoorn behandelt Openbaringen, aflevering 36.
Het is een beetje gaan hobbelen en zo, dat is heel niet erg, want dan denk je, oh, dat moet ik gewoon eens nog eens wat duidelijker doornemen en doorbidden. En vandaar dat ik ze maar op een rij heb gezet. Ja? Studie 35 veronderstel ik natuurlijk als bekend. En daarop gaat 36 door, daarop steekt het in. Dus als je eens een draad mist, dan ligt die in 35 veelal, voor de duidelijkheid. Dus neem die dan er ook weer bij, want ik ga hem nu natuurlijk niet herhalen. Je zal wel merken overlappingen, je zal merken een stukje insteek, dat je denkt, hé, nou gaat hij langs die kant benaderen. Nou, dat ga ik er dan niet steeds bij zeggen, maar even voor de duidelijkheid. Ik heb het verdeeld in 7 punten. En het gaat vanavond over het laatste oordeel. Daar heb je vorige keer ook al een stukje over gehoord. Nu wordt er weer een stuk in meer ingeschoven. Het laatste oordeel, daar gaat het over. Punt 1. Heb ik genoemd algemene gevolgen van de laatste confrontatie. Algemene gevolgen van de laatste confrontatie. En met de laatste confrontatie bedoel ik dan, even tussen haken, de overwinning bij Gog en Magog, de overwinning op de dood. De laatste confrontatie. Een afronding van de strijd tegen het Rijk der Duisternis. Het hele Rijk der Duisternis wordt volkomen overwonnen door Jezus Christus en zijn gemeente. Heerlijk om dat te weten, dat dat volkomen gaat worden. Het Rijk der Duisternis bestaat nu niet langer meer in activiteit en in tegenwerking. Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. In die laatste confrontatie redden zij het niet en komen in de poel van vuur. Dat is een geestelijke situatie waar ze dan in terechtkomen. Om tot in eeuwigheid te delen in verderf. Volkomen afgezonderd. Satan. Dood, Apollyon, Belial, alle machten der duisternis en alle doodsmachten. De belofte Gods is dan vervuld. En die belofte klonk al in Genesis, na de zondeval. Het zaad van de vrouw zal jou de kop vermorzelen. Deze situatie ontstaat na het doorlopen van een aantal fasen. Het einde van die strijd is hier bereikt. Als de kop van de slang volledig vermorzeld is, kan de hiel van de mens niet langer vermorzeld worden en niet langer in gebeten worden. Ja. Dus een heerlijk gevolg, Gods plan met mensen vindt nu totaal onbelemmerd voortgang. Dat is mooi. Daar hunker je soms nu al naar, ja toch, te midden van je situatie. Niets of niemand houdt dat dan meer tegen. Er is nog slechts, er bestaat nog slechts, laat ik het zo zeggen, één koninkrijk. Het koninkrijk dat van de beginnen is, blijkt in staat al het andere te overwinnen. Dat is mooi. Daar heb je nu al in principe deel aan. En dat principe kan met de hulp van de Heer heerlijk verder je hele leven, de hele gemeente gaan doortrekken. Het koninkrijk van God is er als eerste. Het is van de beginnen En het blijft tot in eeuwigheid. Gevolg, ik heb er geen teksten bij gehaald, maar er zijn zat teksten. Eeuwige vreugde, eeuwige vrede. Eeuwig leven voor alle mensen met Jezus Christus in God. Na deze laatste confrontatie, Gog Magog, dodenrijk, is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is punt 1. Punt 2. De bijzondere gevolgen voor de gemeente op aarde. We hadden de gemeente in de hemel en we hadden de gemeente op aarde. Ja? En de gemeente op aarde, die hadden nog geen, bijvoorbeeld, verheerlijk lichaam. Herinner je? 35 over gehad, 34 over gehad. Ja? Oké. Goed. Als de gemeente in de hemel die strijd strijdt, dan schuilt de geliefde stad, want de gemeente in de hemel, dat is die legerplaats, weet je wel, dan schuilt de geliefde stad bij haar. Als Satan losgelaten wordt, maken zij een volmaakte keus. Ze blijven trouw aan hun Heer en Heiland. Ze gaan niet in op Satan die wijst op verschillen tussen de verheerlijkte gemeente en hun. En van ik kan het jullie ook geven. Daar gaan ze totaal niet op in. Want ze hebben door dat dit uit de verkeerde koker komt. Het is ze ook, ze zijn erin voorbereid. Ze blijven trouw aan hun Heer en Heiland. En dat is een wetmatigheid die zit in de schepping. Volharding in de boze dag wordt altijd beloond. En denk nou niet dat er dan iemand hier staat die zegt, hier heb je weg, goed je best, alsjeblieft. Nee, als een proces van binnenuit met de Heer. Dat ervaar je namelijk. Als je nu al volhardt, te midden van het boze wat op je afkomt, dan ervaar je nu in die volharding, je gaat er doorheen, ervaar je ruimte, ervaar je vreugde. Prachtig vind ik dat. Goed. De overwinning over de dood heeft ook voor hen, gemeente op aarde, heerlijke gevolgen. Zij krijgen deel aan die overwinning. Hoe? Wat misten zij dan nog? Hebben we hem nog te pakken? Ja, inderdaad, verheerlijk lichaam, dus de heerlijkheid in dat opzicht. Tot volmaaktheid gekomen, verkeren zij nog in een natuurlijk lichaam. En als de dood overwonnen is, krijgen zij een verheerlijkte bestaansvorm. Satan biedt hen dat op een eerder moment aan en probeert hen te verleiden door in te spelen met het verschil met de verheerlijkte gemeente, daarop in te spelen. En zij kiezen dan om trouw te blijven. Ook zij ervaren nu de overwinning op de dood aan de lijve. Een verandering in een punt des tijds. Nog in het natuurlijk lichaam, volmaakt, want dat waren ze, maken zij die verandering mee. Waarbij dat natuurlijke lichaam geabsorbeerd, ja opgenomen, dat is te zwak qua taal, geabsorbeerd wordt in het geestelijk lichaam. En het geheel totaal de staat aanneemt van een verheerlijk lichaam. Daardoor is er wel stof, weliswaar, maar die stof is niet meer bepalend. Tijd en plaats zijn niet meer bepalend. Bijna zou je kunnen zeggen, tijd en plaats zijn niet meer. Men heeft mogelijkheden van de Heer om te verdwijnen en om te verschijnen. Zo worden ze volkomen inzetbaar voor Gods plan. Let wel, in de komende tijd, want er komt nog iets aan. Er komt nog een heel dodenrijk leeg zo meteen. Ja? Miljarden mensen. Inzetbaar zijn ze zo voor Gods plan met die mensen die na de tweede dood, de tweede opstanding, nog op aarde komen. Ook voor hen is er een taak. Bekleed met de heerlijkheid die bij hen past, mogen zij nu doorgaan geven wat ze zelf hebben ontvangen. Ze hebben herstel ontvangen en mogen herstel bewerken bij allen die uit de dood komen. Niemand hoeft werkeloos toe te zien in het koninkrijk van God. Dan. Nou, sorry, nu ook niet. Niemand hoeft nu in de gemeente werkeloos toe te zien in het koninkrijk van God. Prachtig, laat je niet opjagen, zo bedoel ik het niet. Maar voor ieder is er iets om in te zetten, verder te ontwikkelen, in volkomen harmonie, geleid door Gods geest. Punt 3. Gewoon maar even die inblikjes. Hoe ziet de aarde eruit? Ja, ik bedoel niet stroomt de Rijn nog door Alf. Ik hoop dat je me begrijpt, hè? Geestelijk bedoel ik het vanavond. Nou, alleen het koninkrijk van God. Engelen, mensen. Alleen met Jezus verbonden. Geen mensen die zitten te zeuren. Hoor je mij horen? Daar hou ik niet zo van dus. Geen mensen die daartegen ingaan. Geen mensen die niet tot dit koninkrijk behoren. Want als we het allemaal op een rij hebben, dan weten we het oordeel is over de wereld gegaan. En het laatste oordeel is ook door mensen heen gegaan. Het heeft scheiding gemaakt tussen de trouwelozen en de getrouwen bij Gog en Magog. Het heeft bevestigd de reeds aanwezige scheiding en oordeel in het dodenrijk. Al de trouweloze mensen vluchten na de overwinning over de dood. Vluchten ze weg. Ook in een eindstadium. Tezamen met boze geesten. Goed om te zeggen dat dit ook fasen kent. Bij Harmageddon begint dat. Als je je goed herinnert. Dan komt de eerste macht. En de eerste mens krijgen dan deel aan verderf. Bij Gog en Magog gaan er velen die richting uit. Bij de opstanding uit de dood vluchten velen in de poel van vuur. Let wel, niemand komt zomaar hierin terecht. Mensen bewerken dat tijdens hun leven op aarde. Het is een gevolg van eigen keuze, diep in je hart. Die keuzes bedoel ik. Nog niet eens of je je voet nu naar voren zet, maar de keuzes diep in je hart. En raak daar nou niet bang van, dat je zegt, ja, straks kies ik verkeerd. Als je nu goed kiest, dan kies je dan ook goed. Dus nu kan je gewoon goed kiezen. En als je nog eens een keer fout kiest, dan kan je gewoon weer terugkomen op dat goede. Helemaal niks aan de hand. Groot is de genade van de Heer. Ja? En die processen die hier zijn, die treden pas veel later in werking. Maar dat heb ik al eens eerder ontvouwd. Zij komen dus, en dat ging even over die fases van de andere kant, zij komen in de poel van vuur terecht als gevolg van hun eigen leven en als gevolg van hun eigen keuzen. Ja, anders zou er al verzoening zijn en dat bestaat niet. Omdat er een rijk der duisternis is wat werkt. Snap je? Niet omdat God dat niet zou willen. Punt 4. Even een tekst opzoeken over het laatste oordeel. En dat is 2 Korinthe 5, vers 10. 2 Korinthe 5, vers 10. 2 Korinthe 5. Vers 10. Dat is het vierde punt. Een tekst over het laatste oordeel, dat heb je. Ja? Goed, even te pakken. Dan de tekst. Heel bekend, denk ik. Want wij moeten alle voor de rechterstoel van Christus openbaar worden. Opdat een ieder wegdragen wat hij in zijn lichaam verricht heeft, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Goed. Wat er bij de opstanding gebeurt, wordt niet op dat moment zelf uitgemaakt. En wat er bij het laatste oordeel gebeurt, ook niet. Zullen we zo eens even kijken? Oh ja, even zien. Nee, die lijst van jou is te lang. Wegwezen. We hebben al ingeleverd, hè, dat. Wat er op dat moment gebeurt, en dat zeg ik vanavond, dat is al bepaald. Er staat hier namelijk, een ieder draagt weg naar wat hij in het lichaam het geestelijk lichaam heeft verricht. Beetje populair gezegd, naar wat hij er in zijn leven op aarde van gemaakt heeft. Dat komt openbaar. Ik bedoel het diepste daarvan, het geestelijke daarvan. Denk niet, al die mensen moeten één voor één voor die troon komen of voor die rechterstoel. Ze verschijnen, ook hier, en het blijkt wie ze zijn. Jezus Christus beschijnt met zijn gemeente het dodenrijk. Op dat punt zijn we. Dat is de confrontatie met de rechterstoel van Christus. Dan kun je eens nadenken wat de rechterstoel van Christus is. Als Christus rechts zit van de Vader, zit er dan weer rechts van hem. Als je in die beelden wil doordenken. Ja? Dat is de gemeente. Het licht, nou, dat is een Bijbelse zaak, maar dat kan iedereen volgen, brengt alles aan het licht. En dan worden er boeken geopend, zegt Openbaring 20, vers 12. Er werden boeken geopend. Ja. Zouden dat nou voor boeken zijn? Zou je daar nou bij aan moeten denken? Er worden boeken geopend. Boeken geopend? Ja. Als daar die confrontatie is met de rechterstoel van Christus, met de gemeente, met Jezus, met het licht, dan gaan er boeken open. Ja? Dan komen er levens openbaar op dat licht. En hoe ze openbaar komen, kan je zien. Dat is al bepaald. Dus, het boek van hun eigen leven wordt zichtbaar. Wat zich in hun leven ontwikkeld heeft, dat komt openbaar in de confrontatie met de rechterstoel van Jezus Christus. Het is volkomen duidelijk wie ze toebehoren. Let goed op, Jezus wijst geen enkele mens af. Dan zit je weer in een ander oud denken. Ja? Ja, maar dat zie je hier toch, want ze mogen niet. Ja, maar waar zit dat in dat ze niet mogen? Waar zit dat in dat ze wegvluchten? Hoe zit dat? In een diepe verbondenheid met en helemaal één geworden met en totaal doordrongen van. Er staat ergens, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Wat denk je dan als al dat licht verschijnt? Als je nagaat hoe mensen nu soms nog reageren op licht. Nou, dat kan gelukkig overgaan. We hebben nog een genadetijd. Ja? Hoe ze daarop reageren. Kan je nagaan hoe het dan is. Als het gebleven is en steeds maar gevoed en steeds maar zo. Dat komt hier openbaar. Maar ook het goede, voor de duidelijkheid. Ook degene die gehunkerd hebben, maar kom ik op. Dus Jezus wijst geen mensen af. Ze vluchten zelf weg, zoals we in beeld hebben een rat wegvlucht als het licht aangaat. Jezus komt alleen maar met barmhartigheid het dodenrijk binnen. Hij wil alleen maar mensen omarmen. Maar sommige mensen kan hij dan niet meer bereiken. Tijdens hun leven zoeken ze het licht niet, willen ze het licht niet, en daar kunnen wij nu niets over zeggen voor de duidelijkheid. In die situatie zijn ze gefixeerd in het dodenrijk, en als je op zo'n manier gefixeerd wordt, wat gebeurt er dan bij de opstanding? Bij het laatste oordeel, dan kom je zo ook weer tevoorschijn. Ja? Als je meppend gefixeerd bent, meppend op Gods woord en alles wat van God is en wat van zijn woord is, dan komt zo iemand meppend tevoorschijn. Als hij dan het volle licht ziet. Ja, dag, weg. Goed. Ik werk gewoon wat uit wat gewoon in de Bijbel staat. En waar je ziet dat ze vluchten weg van de troon van God. Ja? Jezus kan hen niet meer bereiken. Ze zijn in die situatie gefixeerd. Ik herhaal het even. In die situatie staan ze op. De duisternis kan het licht niet verdragen. En dat komt ook openbaar. Ieder draagt weg wat hij in zijn lichaam heeft verricht. Goed. Dat snap je. Dan gaan we naar 5. Dan gaan we het even specificeren. De gevolgen dus voor de mensen in het dodenrijk. Iets heb je er al van gehoord in 4. Naar aanleiding van die tekst. Nu gaan we het even specificeren in 2 groepen. Het is al bepaald op dat moment waar die mens bij hoort. Dat is eigen keuze door eigen leven. Mensen die wegvluchten, het staat in de Bijbel, ze komen terecht in de tweede dood, de buitenste duisternis. Een verschrikkelijke gruwel, waar we maar niet in zullen gaan. Openbaring 22, vers 15. Ja, dat zegt ook wie daar zijn. Want er staat op een andere manier, buiten zijn de honderden tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgodendienaars. En ieder die de leugen lief heeft, en wat staat erachter? En doet. Ja. Ja, zo wil ik het wel lezen graag. Goed. Zij willen zich niet bekeren. Het gaat eerst over de eerste groep. Volharden in hun zonde. Leven erin door. Zij staan op tot eeuwig afreizen en vluchten in de poel van vuur. Let wel, voor iedereen is vergeving. Maar dan moeten ze het wel zelf aanvaarden. Jezus Christus persoonlijk zelf aannemen in hun leven. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen, maar dan ook iedereen, die kans krijgt. Deze poel van vuur heeft God niet bereid. Dat kan je uit geen enkele tekst lezen, want er staat deze poel van vuur is bereid voor de duivel en zijn engelen. Ja? Dus als je daar dieper geestelijk op nadenkt, dat doen zij zelf door hun eigen keuze en beweging van, kan je geen leven noemen. Ja. Jezus werpt mensen niet in de poel van vuur. Dat is hun eigen keuze, dat doen ze helemaal zelf. In ieder geval één ding, deze situatie is nooit en te nimmer voor mensen bedoeld. Daar heeft God ze nooit in willen hebben. Voor mensen is bedoeld eeuwige heerlijkheid. Als ik het nou onderscheid, dan kom ik aan de tweede groep. Er sterven ook mensen die in hun zonde sterven. Ja, op een wat ruimere manier. Ik zal het je uitleggen. Ze zoeken naar een uitweg. Ze leven innerlijk in de goede richting. Ze zijn geknecht en velen zijn geknecht op dit moment en hunkeren ergens naar het goede, zoeken ernaar. Ik ben ervan overtuigd dat deze mensen na hun sterven niet in de afgrond komen. Niet in dat stuk waar de mensen uit de voorschijn komen die nergens meer wat van moeten hebben, althans niet van het licht. Zij worden vertroost in Abrahams schoot. En wie zorgen daar voor leven en voor licht, wie denk je? De engelen, want die dragen hen in die schoot. En nou dacht je misschien, heb ik ook een tijd gedacht, die engelen dragen. Ja, oké, hier hebben we er weer een en dan gaan ze weer. Nee, ze dragen in die schoot van Abraham, die mensen. Ze zorgen voor licht, voor leven, om hen heen. Dat is mooi, dat vind ik prachtig, dat te ontdekken. Dan denk ik, die mensen hebben iets van het licht, die ontdekken iets van het leven, door het dragen van die engelen. Vandaar dat we spreken over de lichtzijde in het dodenrijk. En wie zorgt er voor licht? Die engelen. En de mensen wachten daar op hun verlossing. Maar dan, op dit moment, is hun moment van verlossing gekomen. Ik denk voor hen is het, ze hebben altijd gezocht, ze hebben gehunkerd, ze hebben, oh, ik wil vrij, ik wil vrij, ik wil het goede. Nou, je snapt, als die tevoorschijn komen en het volle licht zien, komen ze er helemaal in mee. Voor hen een verademing. Om de Heer in levende lijven, let goed wat ik zeg, de Heer in levende lijven te aanschouwen. En zien ze hem voor het eerst? Denkertje. Ja, ik hou al van een beetje denken, ja. Ja. Hij is er al een keer geweest. En daarna is zijn evangelie nog een keer gebracht. Door de twee getuigen, zonen Gods. De eerste zonen. Van bij de eerste bezuin, weet je nog? Ja? En die hebben gezegd, het komt voor elkaar, het komt eraan. Nou, dat heeft iets aangewakkerd, lijkt me. Want die liggen daar niet voor pampers, die doden aan de lichtzijde. Kom nou. Anders kan er toch geen evangelie gepredikt worden. Ja? Dus zielenslapen geloven we niet in. Als we het straks zullen hebben over een slaaptoestand waarin ze zich wel bevinden. Zij worden vertroost. Zij zien de Heer niet voor het eerst dan. Het evangelie is al 2 maal gebracht in het dodenrijk. En de verlossing is in het evangelie dat gepredikt is in het vooruitzicht gesteld. Ik denk op een veel mooiere manier dan ik hier openbaring ontvouw voor de duidelijkheid. Ja? Is gezegd nog een korte tijd, en ik zeg het maar met menselijke woorden, en jullie verlossing genaakt. Ze zien er naar uit. Er is hoop aan die lichtzijde. Er is water ter verkoeling. En als dat moment daar is, staan zij op ten eeuwige leven. Mooi, hè? Geen moeilijke toestanden, geen ingewikkelde procedures, alleen maar vanuit het leven. En bij die andere groep, ja, helaas ook, maar dan vanuit andere principes. Punt 6. Hoe staan de mensen aan de lichtzijde op? Zo heb ik het maar genoemd, want ik wil het voor jullie verdelen in een aantal punten. Hoe staan de mensen aan de lichtzijde op? Ja, dat is ook nog ingewikkeld. 1 Korinthe 15 vers 44 zegt, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Ik snap die mensen niet hoor, die in Jeruzalem, aan die ene kant laten ze allemaal begraven. Ja, dan denken ze, dan ben ik er vlakbij. Ja? Ja, dat is vanuit een natuurlijk denken. Je kan ze niet kwalijk nemen. Hè? Ze mogen dat van mij doen. Hè? Maar ik denk niet dat jij op die gedachte zou komen. Als je geestelijk denkt. Ja? Dus een geestelijk lichaam wordt opgewekt. De inwendige mens, geest en ziel. Het geestelijk lichaam is in de positie bewaard waarin het is als het sterft. Dus, beschadigd, overweldigd geweest, ja toch? Allerlei zaken nog niet ontwikkeld, met gebreken, scheef gegroeid, maar het is er nog steeds. Alle vermogens van de mens zijn er nog in zijn hart, in het geestelijk lichaam. Het heeft alleen stilgestaan in dat stuk van het dodenrijk. Daniël 12 vers 2 zegt, zij ontwaken. Dus er is iets van een slaaptoestand dat ophoudt. En slaap noem ik dan beeld van het niet deelnemen aan het hele actieve leven. In het dodenrijk ben je dus enigszins werkeloos, ja, kan je wel stellen. Inactief, maar niet zonder besef van de werkelijkheid. Want anders kan het evangelie in het dodenrijk, ja, waar moet Jezus dan in de gevangenis in het dodenrijk prediken? Ja? Ik kan niet beter voor de vissen doen, ja. Zoals Franciscus, goed. Uit die toestand van slapen ontwaken ze. En het gevolg kan je raden, zij kunnen dus nu verder gaan ontwikkelen. Ja toch? Ze staan nog steeds in het boek van het leven. Ieder mens is vanaf wanneer bij God bekend en ingeschreven. Vorige keer gezegd, bij zijn geboorte. Nou, proberen we het nog een keer. Bij zijn bekering. Oh, dat is leuk, we gaan vanavond nog even wat... geef niet. Bij de verwekking, mensen. Ja? Zullen we dat goed vasthouden? Want wat zit er anders tussen? Ja? Bij de verwekking. Daarom zijn die dingen die daartussenin gebeuren voor de geboorte ook enorm belangrijk. Dan is er al het een en ander aan de gang. Bij de verwekking staan mensen ingeschreven in het boek van het leven. Zijn ze bij God bekend? En 2 maanden geleden heb ik gezegd, of dat nou, of ze in Afrika zitten, of dat ze in Australië zitten, of bij de Bosnegers, of weet ik, een of andere godsdienst hebben, en zegt, nou, dat kan dus niet. Ze zijn bij God bekend. Die islamiet? Ja, die islamiet ook. Ja? Voor de duidelijkheid, op deze manier. Daar houdt God, weer even terug naar die mensen, zijn hand over. Zelfs als die voor de geboorte al is gestorven, houdt God zijn hand daarover. Hij heeft hun namen al die eeuwen, ja ik zeg het maar menselijk, in herinnering gehouden. En doet nu naar zijn ontferming. Hij kan nu veel meer doen. In de periode van het dodenrijk stuurt hij zijn engelen. Al die tijd dragen zij hen. Vandaar, net gezegd, lichtzijde. Door de actieve inzet van de heilige engelen. De engelendienst al daar, dat kan God voor hen betekenen. Nu kan de intense goedheid van God naar de mens in volheid tevoorschijn komen. Door de verlossing in Jezus Christus voor deze mensen. Ze komen nu uit die situatie van de dood en gaan opnieuw leven. Daartoe stelt Jezus en zijn gemeente hen in staat. Jezus treedt al die mensen tegemoet als hun verlosser. En niet in de zin, je moet je bekeren, want dat is goed voor je. Het werkt heel anders, het werkt in de ruimte van het Koninkrijk van God. Mooi is dat. Jezus treedt hen tegemoet als hun verlosser. Weet je wat nog mooier is? Dat ze hem ook als zodanig herkennen en erkennen. Dat ze in hem geloven. En dat vermogen om te geloven, dat begint dus weer actief te worden. En richt zich op Jezus en zijn woord. Miljarden mensen tegelijk komen los uit de dood. Ze worden door het woord van Jezus en hun geloof in hem wederom geboren. Ze worden overgeboekt uit het boek van het leven in het boek van het leven van het Lam. Openbaring, ja? Ieder die bij Jezus Christus behoort, die staat geschreven in het boek van het leven van het Lam. Ze gaan hem toebehoren, opdat ook zij onder hem, dat is dat ene hoofd, samengevat worden en met hem die mensheid vormen die voor eeuwig alleen maar aan God toebehoort. Ik denk, miljarden mensen en wedergeboorte daarvan, ah, dat brengt ongelooflijk veel teweeg. Veel teweeg omdat het anders is dan onze wedergeboorte. Onze wedergeboorte heeft alleen betrekking op onze innerlijke mens. Ons geestelijk lichaam, voor de duidelijkheid, maar we weten het allemaal, wordt dan uit die situatie van de dood, doodsmacht moet loslaten, dat is het, overgeplaatst in het Koninkrijk van God in Christus. En je engel kan aan het werk en andere engelen ook. Maar het lichaam waar wij in zijn, dat is nog, helaas, sterfelijk, ja. Daarin moet dus de dood nog overwonnen worden. Voor die mensen geldt, ze hebben alleen een geestelijk, want het andere, dat was verteerd, dat natuurlijke lichaam, zei net, dat staat niet op. Toch? Ook al liggen ze bij Jeruzalem. Ja? Nee. Ze hebben alleen een geestelijk lichaam. Hun natuurlijk lichaam is er niet meer. Met alles wat ze hebben en zijn, komen ze in het Koninkrijk van God. De dood is er niet meer. Voor hen hoeft er dus ook niets meer overwonnen te worden, zie je dat? Wat is er dan voor hen wel aan de orde, als we het uit elkaar houden? Daar hou ik een beetje van. Herstel, gaan leven, gaan functioneren, dat volle leven, die volle heerlijkheid. Nou, daar staat een hele gemeente klaar. Hadden we het er straks over. Punt 7. Hoe gaat het herstel voor hen? Ga gewoon door op die mensen. Nou, hemel, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die liggen voor hen open, ja? Ze gaan in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde functioneren. Hebben de mogelijkheden, zo is een mens toch, om in twee werelden tegelijk te functioneren. Dus, het geestelijk lichaam zal op dat moment ook de mogelijkheden krijgen om wat aan te nemen? Stof aan te nemen, jawel. Een lichaam te vormen met de elementen van de aarde. Ja? Want ze gaan ook op aarde functioneren. Ja? Die nieuwe aarde is niet zo dat je zegt, oh, dan zien we geen lichamen meer. geen zichtbare lichamen meer, kan alles zichtbaar worden. Zij krijgen dus in hun geestelijk lichaam zijnde de kracht en de mogelijkheden om te functioneren in hemel en op aarde. Ze ontvangen een onsterfelijk opstandingslichaam. Als je goed luistert, dan hoor je een verschil. Dan zeg je, hé, dat is dus nog geen verheerlijk lichaam. Nee, want zij zijn ook nog niet volmaakt. Dat is even denken. Ja, maar als je het uit elkaar wil houden, is dat wel even prettig. Maar ze hebben wel de mogelijkheden om op aarde en in hemel te functioneren. Om werkelijk mens te zijn. Ze komen terug in de wereld, totaal hersteld door Jezus Christus en de gemeente. In de wereld waarin het nieuwe Jeruzalem neerdaalt. Dus zichtbaar is geworden. En dan staat er in Openbaring 21, vers 1. En ik zag een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee, het dodenrijk, was niet meer. En ik zag de heilige stad, de nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, getooid als een bruid die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn. Prachtig. Waarom daalt dat nieuwe Jeruzalem nou uit de hemel neer? Waarom wordt dat allemaal weer zichtbaar? Die hele gemeente, die verheerlijkte gemeente, waarom wordt dat weer zichtbaar? Omdat daar in die hemel net een klus geklaard is. Een enorme klus. Het dodenrijk is toch net overwonnen? Eind 35, maar ook vanavond, ja? Dat is geen zaak meer van een strijd op aarde, maar een zaak van de geestelijke wereld. Puur geestelijke wereld. Dood kan je niet op aarde overwinnen. Nee. Na die overwinning over de dood gaat de gemeente dus weer vanuit de hemel op aarde functioneren. En dat staat hier beschreven. Dat ziet Johannes als het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt. Hij zegt in vers 10 van hoofdstuk 21, hij voerde een weg in de geest op een grote hoge heilige berg. Nou, dat is in de geest. En dan krijg je, en toonde mij de heilige stad Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van God, en ze had de heerlijkheid Gods. Ja? Prachtig is dat. Beeld van de volledig verheerlijkte gemeente van Jezus Christus. En al die mensen die in het duizendjarig rijk trouw gebleven zijn aan hem. En nu ook tot die gemeente behoren. Verheerlijkt en wel. Vers 22. Ik lees met je door. En een tempel, ik keek en een tempel zag ik in haar niet. Want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel. En het Lam. Dus, als ik goed lees, dan zie ik in die stad geen tempel meer. Ik zie dus ook meer geen verschil meer tussen de stad en de tempel. Dat zie ik niet meer. Er zijn geen groepen mensen meer die van elkaar verschillen. Dat is mooi. Ze zijn allemaal tot één. Prachtig. Alle hebben de heerlijkheid van Jezus Christus, het Lam. Dat kan je hier lezen, ja? En een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God de Almachtige is haar tempel en het Lam, ja? Dat werkt in hen. De Heer werkt ten volle in heerlijkheid in hem. Lam, lamsgestalte, alleen maar willen dienen, volgen, een en al open, een en al gewillig. Prachtig is dat. En dan staat er, en de stad heeft de zon en maan niet van noden, kan je geestelijk verklaren dat die haar beschijnen, want de heerlijkheid Gods verlicht haar van binnenuit. En haar lamp is het Lam. Zie je dat? Leven van Jezus, dat is het licht. En er zijn allemaal kleinere Jezussen tevoorschijn gekomen. Laat ik het goed zeggen, anders krijg je misschien ruzie. Wat mij betreft niet, maar om het in de goede verhouding te zeggen. Ja? Jezus is zoveel groter. Dat is de zoon dan de zonen daarnaast. Hè? Goed. En de stad heeft de zon. Juist, dat had gezegd. Haar lamp is het lam. En de volken zullen bij haar licht wandelen. En de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. Dat is wat. De volken, welke volken? En hoop ik dat je de lijn van vanavond te pakken hebt. Welke volken? Die volken, die miljarden mensen die uit dat dodenrijk opstaan ten eeuwige leven. Ja? Ze brengen zelfs hun heerlijkheid, want het zijn ook mensen, in de stad. De volken zullen bij haar licht wandelen, staat er. De koningen der aarde, al die miljarden mensen hebben nog steeds kostbare vermogens. Geen enkele mens heeft dat niet, voor de duidelijkheid. Kostbare vermogens, kostbaar principe Gods. Prachtig. En hier komt dat dodenrijk leeg. En ze komen met die kostbare vermogens, laten ze zich beschijnen door het licht. Kan je allemaal invullen, hè? En komen daarin mee. En gaan ook meer openbaar. De heerlijkheid van al die volken worden in de stad gebracht. Dat staat hier, heb je gelezen, hè? Dus wat doen ze? Die stad waar je stad en tempel dan niet meer van elkaar onderscheidt. Daar voegen zij zich gewoon in. Ja, hoeven ze niet lang over na te denken. Ze leven en ze gaan daar op af. Ze treden allemaal toe dus tot de gemeente. Dat lees je hier. En dan staat er vers 25. En haar poorten zullen nooit gesloten worden desdaags, want er zal geen nacht zijn. En de heerlijkheid en de eer der volkeren zullen in haar gebracht worden. Oh, daar heb je hem. En in haar zal niets onreins binnenkomen en niemand die gruwel en leugen doet, maar alleen zij die geschreven zijn, daar hebben we hem, in het boek van het leven van het lam. Daar heb je hem, zie je? Nou, in het opstandingslichaam zijnde, mogen zij, ik heb het over die miljarden mensen uit het dorp, mogen zij toetreden tot de gemeente, deel krijgen aan herstel. Al het mooie in hen ontwikkelt nu wel ten dienste van het koninkrijk van God. Ook zij worden genodigd tot de bruiloft van het lam. Ook zij worden onderwezen, ben ik van overtuigd, dat zal alleen veel mooier, veel sneller gaan in de werkelijkheid van het koninkrijk van God. Over het rijk der duisternis? Daar zullen ze niets horen. Dat is niet meer. Gelukkig. Wees blij. Ja? Kan je toch in verheugen, dat je daar niet meer over hoeft te hebben? Ja, sommige mensen zeggen tegenwoordig, je moet er niet meer over hebben, want... Hallo zeg. Dan, gelukkig, ja, hoeft er niet meer over te hebben, niet meer voor te waarschuwen. Wat is er niet meer? Mooi, hè? Prachtig is dat. Ze mogen inkomen, zie ik hier, binnen de muren. Ja, van de stad. Inkomen binnen het heil dus. Binnen de heerlijkheid. Zo worden zij hersteld door Jezus en zijn gemeente. En ik kan me niet voorstellen dat dat in Jeruzalem gaat met al die nauwe straatjes die ik gelopen heb. Ik vond het nou al erg druk. Ja? Goed. Ze komen tot volmaaktheid in hun opstandingslichaam zijn. Ik hoop dat je begrijpt, want die groei die gaat snel. Die ontwikkeling die gaat snel. Er is zoveel voor en mee en niks meer tegen. Ja? Ze worden gedoopt in water. Ik ben van overtuigd dat de grootste doopdienst aller tijden dan plaatsvindt. En ontvangen Gods geest. Ze bekleden zich met hem en komen tot een totale vervulling in de geest. Ze groeien toe naar verheerlijking. Nadat die vervolmaking heeft plaatsgevonden. Dus ook bij hen gaat dan op een hele normale manier, zoals de ontwikkeling bedoeld was in het paradijs, dat opstandingslichaam gewoon over in een verheerlijk lichaam. En dat is niet van je krijgt dit, ga je eerst en nou krijg je dat. Maar dat is een werking van binnenuit van Gods geest. Prachtig. Zij krijgen uiteindelijk deel aan dezelfde heerlijkheid van de Heer en de gemeente. Ik vind dat zo mooi. Als je dat allemaal voor je hebt staan. Dan laat ik me niet misleiden door mensen zeggen, oh, dat zien we wel een keer. Want we gaan nu eerst het millennium 2000 krijgen. En ik heb het nog. Ik snap dat niet. Als je dat voor je hebt staan, dan zeg je, wat is dit verlokkend? Wat gaat er allemaal voor moois gebeuren? En het mooie is dat ik nu op de vierkante millimeter in de geestelijke wereld, daar met mijn Heer, te midden van de gemeente, geholpen en gesteund, verder aan mag werken. In alle rust, in alle aanvaarding, met helder inzicht, toenemend steeds meer in vermogen van jezelf en van God. Dat volledig tot één. Ik denk dat is prachtig. Dat mogen we morgen weer heerlijk verder oefenen. In volle aanvaarding komen we dan verder tevoorschijn. Ik wil bidden. Ja.